En ik wil naar Marcus 3 eigenlijk met u kijken naar van, hoe kijken we nu eigenlijk naar Jezus? En zult u opvallen dat er eigenlijk 5 verschillende groepen zijn, of personen zijn, die op hele verschillende manieren eigenlijk naar Jezus kijken in deze geschiedenis. En daarom wilde ik het hele derde hoofdstuk met u lezen. Weer ging hij, dat is de Heer Jezus, naar de synagoge. En daar was iemand met een verschrompelde hand. Ze letten hem op, om te zien of hij die op Sabbat zou genezen, zodat ze hem zouden kunnen aanklagen. Hij zegt de man tegen met de verschrompelde hand, kom in het midden staan. En aan de ander vroeg hij, wat mag men op Sabbat doen, goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen? Maar ze zwegen. Daarop keek hij hen boos aan, maar ook diep bedroefd vanwege hun hardleersheid. En toen hij tegen de man die in het midden stond, steek uw hand uit. En hij stak zijn hand uit en er kwam weer leven in. De farizeeën verlieten de synagoge en gingen meteen met de Herodianen overleggen hoe ze Jezus uit de weg zouden kunnen ruimen. Jezus week met zijn leerlingen uit naar het meer en een grote menigte uit Galilea volgde hem. Ook uit Judea en Jeruzalem, uit Idumea en het gebied aan de overkant van de Jordaan en uit de omgeving van Tyrus en Sidon kwamen veel mensen naar hem toe, omdat ze hadden gehoord wat hij allemaal deed. En hij zei tegen zijn leerlingen dat ze een boot voor hem gereed moesten houden, om te voorkomen dat hij door de menigte onder de voet zou worden gelopen. Allerlei zieken verdrongen zich aan hem om hem aan te raken, want hij had al heel veel mensen genezen. Telkens als de onreine geesten hem zagen, vielen ze voor hem neer en schreeuwden, jij bent de Zoon van God. Hij sprak hem bestraffend toe en verbood hen bekend te maken wie hij was. Jezus ging de berg op en riep al diegenen bij zich op wie hij zijn keuze had laten vallen. En ze kwamen naar hem toe. En hij stelde 12 van hen aan als apostel. Ze moesten hem vergezellen en hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Ze kregen de macht om demonen uit te drijven. De 12 die hij aanstelde waren achtereenvolgens Simon, die hij de naam Petrus gaf, Jacobus, de zoon van Zebedeus, Johannes, de broer van Jacobus, deze 2 gaf hij de naam Boanerges, wat zonen van de donder betekent, Andreas, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus, Thaddeus, Simon Cananeus en Judas Iscariot, die hem heeft uitgeleverd. Hij ging terug naar huis en weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te gaan eten. Toen zijn verwanten hiervan hoorden, ging ze op weg om hem desnoods onder dwang mee te nemen, want volgens hem had hij zijn verstand verloren. Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden, hij is bezeten door Beelzebul. En dankzij die vorst die er demonen, kan hij demonen uitdrijven. Toen Jezus hen bij zich geroepen had, sprak hij tot hen in gelijkenissen. Hoe kan Satan zichzelf uitdrijven? Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk niet stand houden. Als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet kunnen stand houden. En als de Satan tegen zichzelf in opstand is gekomen en verdeeld is, kan ook hij niet stand houden, maar gaat hij zijn einde tegemoet. Bovendien kan niemand het huis van een sterkere binnengaan om zijn inboedel te roven, als hij die sterkere niet eerst vastgebonden heeft. Pas dan kan hij zijn huis leeghalen. Ik verzeker u, alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven. Maar wie last op de taal spreekt tegen de Heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp. Dit omdat ze gezegd hadden, hij is bezeten door een onreine geest. Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te halen. Zelf bleef ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om hen heen en die zeiden tegen hem, uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u. Jezus antwoordde, wie zijn mijn moeder en mijn broers? Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei, jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder. Tot zover het schriftgedeelte van vanmorgen. Ik hoor soms mensen zeggen, geloven is moeilijk voor ons in 2017. Als we God nou eens zagen zoals in het Oude Testament, zoals het volk Israël door de woestijn ging met een vuurkolom 's nachts en een wolkolom overdag. Of als we nou Jezus zelf zouden horen spreken zoals je dat in het Nieuwe Testament zou lezen en al die wonderen zou zien doen en zijn uitleg en dergelijke, dan zou het toch veel makkelijker zijn. Als we naar de Bijbel kijken, dan blijkt de mens anders in elkaar te zijn te zitten. En blijkt het helemaal niet zoveel makkelijker te zijn. Kijk maar inderdaad naar het volk Israël. Als God in een vorm van een wolkolom overdag en in een vuurkolom 's nachts met het volk Israël vanuit Egypte weggaat richting het beloofde land door de woestijn heen. Dan zie je aan de ene kant een groep die geloven, maar tegelijkertijd binnen dat hele groep ook een groep die het wel geloven. Die steeds mopperen. Die steeds wat aan te werken hebben. Die steeds weer roepen, we hadden het beter kunnen hebben als we in Egypte waren gebleven. Als slaaf in Egypte, bij de vleespotten in Egypte hadden we het beter. Want dan hadden we het tenminste. En zo hoor je ze steeds roepen. Ook al gaat God voor ons uit, letterlijk voor ons uit, zie hem voor je. Dan kan onze reactie nog steeds geloof of ongeloof zijn. Het is niet zien is geloven. Geloven komt vanuit het hart. Het heeft met aanvaring te maken. En dat zien we ook in de tijd van Jezus. En ik vond Marcus 3 een heel mooi gedeelte, als we dat zo met elkaar lezen, van hoe je ziet wat verschillende reacties er eigenlijk zijn op Jezus handelen, op Jezus wandelen en Jezus boodschap. Het is minder de vraag dus of Jezus aan ons verschijnt, of hij ons antwoord geeft op dit moment, of dat hij wonderen doet. Maar hoe komt het bij ons binnen? Laten we ons door hem raken, of hebben wij een muur gebouwd tegen Jezus? Of zijn we zelf zo vijandig tegenover hem? Als we kijken naar het leven van Jezus, dan zien we hele verschillende reacties. Er is een tijd dat een grote groep achter Jezus aanloopt, maar uiteindelijk, als Jezus gevangen wordt genomen, blijft er niets over van die groep. Als Jezus gevangen wordt genomen, gegezeld, en hij naar het kruis gaat, en op het kruis zelfs uitroept, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hoe reageren mensen? Misschien wel belangrijk, hoe reageer jij en ik op Jezus? In Marcus 3 vind ik het opvallend dat in een korte tijd eigenlijk 6 verschillende groepen en 6 verschillende reacties tegenkomen. De Farizeeën, het volk, de apostelen, de schriftgeleerden, de familie en de man met de verschrompelde hand. Komt het dat de een nou gelooft, terwijl de ander aan de zijlijn blijft zitten? Of erg nog bewust tegen Jezus kiest? Hoe kan het dat mensen zo verschillend op het evangelie reageren? Maar vooral, hoe reageer jij erop? De eerste groep maar eens, de Farizeeën. Jezus gaat volgens de gewoonte naar de synagoge, zoals altijd. Die synagoge in Capernaum. Als je naar Capernaum gaat, kan je hem nog steeds zien. Het is nu een ruïne, want het is daarna een aardbeving geweest. Maar daar staat nog steeds de Capernaum, waar dit waarschijnlijk de synagoge waar dit heeft plaatsgevonden. En reken maar dat daar veel mensen geweest zijn. Dat er niet maar 3 of 4 mensen zijn geweest komen, dat de mensen massaal erop afgekomen zijn. Nu gaat het gebeuren. En binnen die grote groep van die in de synagoge zit er ook een man met een verschrompelde hand. Maar zo vaak het geval is bij de genezingen, gaat het niet speciaal om deze man. Het gaat om, zoals vers 2 zegt, om hen, om ze. De Farizeeën. Marcus vertelt dat ze met een doel namelijk naar de synagoge gekomen zijn. Niet met het doel om God te eren, maar zijn met het doel naar de synagoge gekomen om Jezus te kunnen aanklagen. En daarvan bewijs te verzamelen, heel bewust. We hebben een aanklacht nodig dat we Jezus uit de weg kunnen ruimen. Daarvoor zit ze er. Dan gebeurt er iets bijzonders. Jezus doorziet het plan direct. Valt het op dat Jezus eigenlijk nooit overvallen wordt door de gebeurtenis van het moment? Jezus neemt zelf het initiatief. Hij zegt tegen die man met die verstrompelde hand, kom maar in het midden staan. Niemand kan er meer omheen. Het gebeurt niet in het verborgene. Hij zet hem in het midden neer. Net zoals hij later ook kinderen in het midden neerzet. En dan stelt Jezus een merkwaardige vraag. Hij vraagt aan de mensen in de synagoge, wat mag je doen op Sabbat? Mag je goed doen of mag je kwaad doen? Ja, kon ze mij een antwoord op geven. Die is het antwoord dat ze graag wilden, maar ze konden er echt maar één antwoord op geven. Dat is goed doen. Mag je een leven redden of een leven vernietigen? Kon ze eigenlijk ook maar één antwoord op geven. Een leven redden natuurlijk. Hetzelfde als ik het hier zou vragen. Zouden we ook allemaal voor het eerste antwoord toch kiezen. Geen moeilijke vraag dus. Maar niemand geeft antwoord. Het was geen retorische vraag. En zeker in de synagoge was men wel gewend om wat direct meteen te reageren. Maar waar zwijgen de mensen dan? Zijn ze verlegen? Ik denk het niet. Mensen zijn met stomheid geslagen. Dat er eigenlijk in één keer totaal duidelijk is wat hier gebeurt. Ik probeer uit te leggen wat ik bedoel. Zoals ik al zei, die farizeeën zijn speciaal naar de synagoge gekomen om bewijs tegen Jezus te verzamelen. Om te kijken of hij inderdaad op Sabbat iets zou doen wat tegen de wet ingaat, maar dan zouden ze een aanklacht hebben om Jezus uit de weg te roepen. Want volgens de rabbijnse recht mocht je alleen als iemands leven in gevaar was, de Sabbatsregel omzeilen. Maar ja, een verstrompelde hand, niet echt levensbedreigelijk, is dat niet iets waar je 112 voor belt. En het lijkt wel alsof we bewust zelfs die man echt die synagoog mee naar binnen hebben genomen, om Jezus op de proef te stellen. Maar waarom zijn de mensen dan stil? Jezus houdt de farizeeërs, terwijl iedereen erbij staat, een pijnlijke spiegel voor. Kijk, zegt Jezus. Kijk nou eens waar die farizeeërs mee bezig zijn. Ze vallen over een genezing op Sabbat, terwijl ze op datzelfde moment bezig zijn met het voorbereiden van een moord. Wat moet je nou doen op een Sabbat? Goed of kwaad? Moet je een verschrompelde hand redden of in de synagoge zitten om een moord voor te bereiden? Waar zijn ze mee bezig? Jezus legt bloot wat er van binnen gebeurt. En het is iedereen duidelijk. En daarom zwijgen de mensen. Nee, de fariseeën verlieten die synagoge, lezen en gaan meteen met de Herodianen, dat zijn de machthebbers, overleggen hoe ze hem uit de weg zouden kunnen ruimen. Ze laten zich niet corrigeren, omdat ze hun keuze al gemaakt hebben. Ze zijn tegen Jezus en ze moeten hem niet en ze willen hem niet. En alles is erop gebrand om hem uit de weg te ruimen. Ze kunnen alleen nog maar de beweging tegen Jezus maken. Ondanks dat ze geconfronteerd worden. Ondanks dat hun spiegel eigenlijk voor hen wordt gehouden. Hun eigen theologische spiegel wordt eigenlijk voor hen gehouden. Waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Wat moet je nou doen op Sabbat? Goed of kwaad? Verstrompelde hand genezen? Of een moord voorbereiden? Ze verdwijnen letterlijk uit het verhaal van Marcus 3. Toch staan, stonden moet ik zeggen, op dat moment voor een keus. Het was geen noodlot. Of je wel of niet bij hoort, is geen noodlot. Het is geen film die alleen maar afdraait zoals die afgespeeld moet worden. Ze hadden op dat moment kunnen kiezen en zich laten corrigeren door Jezus en zich omkeren. Maar deze groep farizeeën volharden in hun afkeer en haat tegenover Jezus. De tweede groep die we zien in Marcus 3 is een groep van 12 mannen. De 12 leerlingen die apostelen worden. Jezus stelt ze aan. En ook dat is hen niet overkomen. Zij hebben ervoor gekozen om naar de roepstem van Jezus te luisteren. Ze hebben ervoor gekozen om achter Jezus aan te gaan. En ze luisteren naar Jezus als hij hen als apostelen aanstelt. Net na de confrontatie met de geestelijke leiding uit die tijd. Ze hadden heel goed kunnen zeggen, nou Jezus, mooie woorden, mooie dingen gedaan. Maar als ik zie wat die farizeeën van plan zijn, het wordt me nu toch wat te heet onder de voeten. Weet u, ik volg op een afstand en dat vind ik wel prima. Maar nee, Jezus koos hen als apostelen en ze namen het aan en gingen in bediening staan. Hun antwoord is daarin ook een antwoord van geloof. Ze luisteren niet alleen naar Jezus, maar geloven. Een geloof is niet alleen weten wat Jezus zegt of doet, maar geloven is achter Jezus aangaan. Voor deze 12 gold het daarom ook om apostel te worden. Anderen werden gewoon als leerlingen gebruikt. Dat is niet meer of minder, maar een andere bediening. Zo ook wij. Wij zijn leerlingen, wij zijn discipelen van Jezus. Toen wij tot geloof gekomen zijn en gedoopt zijn, hebben we daarmee gezegd dat we niet meer achter onszelf, niet meer achter anderen, niet achter ideeën of goden of machten aan willen lopen, maar dat we in alles Christus willen volgen. Niet waar? We willen een leerling van Jezus zijn, of nou vrijgezel, weduwe of echtgenoot zijn. We willen een leerling van Jezus zijn in ons werk, maar ook als werkloze of als gepensioneerde. We willen een leerling van Jezus zijn als ouder en als kind. We willen een leerling van Jezus zijn in welke taak we ook hebben binnen de kerk. En geen is belangrijker of minder belangrijk. En voor mij wordt het ook altijd weer duidelijk in die visietekst van onze gemeente. Als God niet met ons meegaat, laat ons van hier niet optrekken. En dat is precies wat de leerlingen van Jezus hier in praktijk proberen te brengen. Natuurlijk, straks rond de gevangenneming gaat het mis. Maar na zijn opstanding neemt Jezus de leerlingen weer in dienst, behalve Judas, want hij is niet meer. En hebben ze later duidelijk in hun leven laten zien wat het betekent leerling en apostel van Jezus te zijn. En het is ook duidelijk wat hun bediening is, namelijk het evangelie bekend te maken. En het is ook door het werk van de apostel ook dat wij hier gemeente kunnen zijn. Omdat zij gemeente hebben gezegd, erop uitgegaan zijn, het evangelie hebben gebracht. En zoals ook in de Bijbelstudiekringen rond de brief van Efeze ook hebben gelezen, ook over hebben gesproken met elkaar, dat ons geloof ook gevestigd is op het fundament van de apostelen en van de profeten. De apostelen hebben het fundament neergelegd in het Nieuwe Testament voor ons, om ons geloof daarop te bouwen. Ze hebben in praktijk gebracht wat Jezus hun vraagt. Dan de derde groep, het volk. In Marcus 3 zien we dat Jezus bezoekers trekt uit heel Israël en daarbuiten. Zoals uit Idumea en daarbuiten en nog andere gebieden uit Tyrus en noem het maar op. Hij trekt veel mensen, maar het zijn niet allemaal leerlingen. Ze horen er niet allemaal bij. Er zijn mensen die komen uit nieuwsgierigheid. Er zijn mensen die komen voor sensatie en noem het maar op. Maar zullen zien, we zien het in de rest van het evangelie, dat ze niet blijven. Je zou kunnen zeggen dat zij misschien ook wel de twijfelaars. Ik denk van ja, zal het nou wel, zal het nou niet? Het zijn niet allemaal leerlingen die daarmee komen. En Jezus spreekt daar later eigenlijk nog een keer over in een gelijkenis. Misschien ken je hem wel, de gelijkenis over het zaad. Het zaad staat voor de boodschap van Jezus Christus, het evangelie. Niet elk zaad dat wordt gezaaid, komt op zoals het bedoeld is. Er staat dat wordt weggeroofd, er staat dat niet de gelegenheid krijgt dat het kan groeien, en er staat dat verstikt wordt door andere zaden. En natuurlijk is ook zaad wat wel opkomt. Zo zien we dat met deze groep ook. Aan allen wordt het zaad gegeven, maar niet allen nemen het op. Velen haken weer af. En helaas zien we dat tot op de dag van vandaag. Wat we daar lezen is niet anders dan van onze tijd. Er zijn ook vandaag mensen die komen en die gaan. En daar moeten we eigenlijk niet verbaasd over zijn. Soms komen mensen in de kerk bij ons en je denkt, boah, die zijn enthousiast voor het evangelie, het is echt aangekomen. Maar zo enthousiast als ze binnenkwamen, zo enthousiast vloeien ze soms ook weer weg. Dat is het leven van de gemeente. We proberen het zaad te zaaien, maar het komt niet altijd op zoals het zou op moeten komen. Het is ook bij Jezus zo, en hij bereidt ons op voor met die gelijkenis. En als we goed over nadenken, is het ook niet zo vreemd. Het volgen van Jezus heeft gevolgen. Het volgen van Jezus is vaak een reis door de woestijn, zoals het volk Israël dat ook moest doen. Maar wel met Jezus. Soms komen mensen bij de kerk of bij het geloof, omdat ze hopen op een reis door, op een paradijselijke reis. Op een reis door grazige weiden en oases en dat je het er maar goed gaat. Maar het gelovige leven gaat vaak door woestijnen en door duistere dalen, zoals Psalm 23 ook zegt en we straks ook gaan zingen. De vierde groep, de familie. In een paar bijzinnen komt die familie van Jezus voorbij vanaf vers 21. En je merkt eigenlijk, ze schamen zich wat voor Jezus. Ze willen dat hij ophoudt. Ze hebben geen hekel of zo aan hem. Dit moet hij niet doen. Ze komen bij hem en willen hem meenemen naar huis. Desnoods onder dwang. Als ze hem meenemen naar huis, dan kan hij zich stilhouden. Laten we maar weer lekker wat gaan timmeren bij ons thuis of zo, maar niet dit. En in vers 31 tot 33 komen ze naar bij Jezus aan en staan hem op te wachten. En Jezus' antwoord lijkt misschien wel hard voor ons. Hij zegt, iedereen die de wil van God doet, is mijn broer en zuster en moeder. Jezus maakt hier duidelijk dat de familieband met Jezus niet in afstamming ligt, maar in het geloof. Dat ondanks dat ze zijn moeder en broers zijn, dat ze niet daardoor hem van zijn bediening af kunnen houden. Je hoort niet bij Jezus omdat toevallig je ouders of grootouders christen zijn, maar je hoort bij Jezus omdat je antwoord hebt gegeven op Gods roepstem. De vijfde groep, de schriftgeleerden, niet te verwarren met de farizeeërs. Als we verder lezen, dan zien we dat als Jezus teruggaat naar Capernaum, dat de mensen denken dat Jezus gek geworden is. En dan meteen komen de schriftgeleerden. En het lijkt alsof ze het hebben gehoord en erop staan te wachten. Nou, nu kunnen we het eventjes theologisch nog onderbouwen ook. Het is inderdaad zo, hij is gek geworden. Natuurlijk, zie je het niet? Dat is Beelzebul. Hij is de vorst van demonen en daarom kan Jezus demonen uitdrijven. Dat is nogal wat ze zeggen. Jezus' antwoord is weer opvallend. Hij gaat er niet meteen tegenin, maar stelt een tegenvraag in een soort gelijkenis, zodat ze zelf antwoord moeten geven. Wat denken jullie? Denken jullie dat ik door de duivel bezeten ben? Dat de demon Beelzebul in mij is? En je hoort de schriftgeleerden natuurlijk al luid ja zeggen. Maar Jezus zegt dan dat ze ongelovig zijn en niet bereid om te leren. Dus denk maar eens na. Ik, Jezus, drijf onreine geesten uit. Zou de duivel dat ook doen? Zou de duivel tegen zichzelf in opstand komen? Jezus ontneemt de duivel macht door mensen te bevrijden van de macht van het kwaad. Hij zegt het daarop nog sterker, hij zegt, hij rooft het weg uit het huis van Satan. En het kan niet anders doen dat daardoor Satan ook zelf vastzit en hij de sterker is. Dus de andere woorden, het kan toch alleen als Jezus tegen de duivel vecht. En het kan toch ook alleen als Jezus sterker is dan Satan. En daarmee is dan ook meteen duidelijk waar ik sta. Namelijk tegenover Satan, tegenover het kwaad. En aan de kant van God. Jezus laat niet alleen zien aan welke kant hij staat, Maar nu moeten die schriftgeleerden ook op een kaart spelen. Aan welke kant staan jullie? Staan jullie aan de kant van Satan of staan jullie aan de kant van God? Jullie doen wel alsof jullie aan de kant van God staan. Met je mooie woorden. Maar eigenlijk staan jullie aan de andere kant. En om het nog duidelijker te maken, stelt Jezus dat hun beschuldiging aan Jezus. Dat je Jezus, de Zoon van God, Jezus die God zelf is, beschuldigd van dat hij Satan is, dat het een laster tegen de Heilige Geest is. Dan de laatste, de verlamde man. Misschien was je hem al vergeten. Die man die aan het midden zat, stond van de synagoge. In het begin van de geschiedenis was die man waarvan we weinig weten. Kijk eens hoe het geloof bij hem werkt. We weten bijna niks van deze man. Behalve dat hij een hand had die niet goed werkte. Er staat niet dat hij hem vergeving vroeg. Er staat ook niet waarom hij daar was. Er staat niet dat hij Jezus volgde. Het is een mooie man. Hoe word je een gelovige? Misschien denk je door mijn leven aan te passen totdat ik goed genoeg ben om bij God te horen. Misschien denk je door God te bidden om geloof en vergeving. Dat is goed. Wat doet die man met die verschrompelde hand? Eigenlijk niets. Hij vroeg niets en toch werd hij genezen. Hij hoefde alleen dus op de stem van Jezus te horen en zijn verschrompelde hand uit te strekken in die van Jezus te leggen. Dat is wat Jezus aan hem vroeg. Geloof. Dat is niet wachten dat jij goed genoeg bent. Het is niet wachten dat jij de moed kunt opbrengen om God van alles te vragen. Geloof, dat is gehoorzaam Jezus. Steek die hand die het eigen beweging misschien niet eens uit kunt steken, want dat is bij deze man. Dat kon hij niet. Jij zegt, strek hem uit. En geloof doet hij het. Leg hem in de hand van Jezus. Misschien denk je, ach, ik ben niet goed genoeg. Of denk je, ik pas toch niet bij deze gemeente, of je denkt, ik heb iets heel ergs gedaan, of kijk dan naar vers 28. De nadruk ligt op de vergaande en ongelovige boodschap van vers 28. Ik verzeker u, alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven. Eigenlijk staat er, zullen de mensen worden vergeven. We leggen heel vaak de nadruk op het tweede gedeelte van vers 28, op die lastering van de Heilige Geest. Maar het eerste wat staat zo mooi, hè? Ik verzeker je, alle misstappen, laat ik in andere woorden zeggen, en alle vervloekingen, en hoe erg wat je ook hebt gedaan, zullen de mensen worden vergeven. Wat een troost en bemoediging. Als jij vanmorgen hier zit en denkt, ja, maar ik heb dat gedaan, dat het kan vergeven worden. Dus je denkt, ik heb God de rug toegekeerd. Kan ik dan nog terugkomen? Ja. Misschien zijn er zonden uit je jeugd die je achtervolgen. In je droom. Verslaving. Vervloekingen. Ze zullen worden vergeven. Het zal gebeuren. Als je net als die man die verschrompelde hand in die van Jezus legt. Voor het eerst of weer opnieuw. En daar, Marcus 3, roept ons op van hoe kijk je nou tegen Jezus en hoe reageer je? Wat doe je? Keer je tegen Jezus zoals de fariseeërs en de schriftgeleerden? Blijf je aan de kant toekijken zoals een deel van het volk? Ja, ik weet het niet en het lijkt me wel te veel allemaal. Vind je het pijnlijk wat Jezus zegt en doet zoals de familie? Ja, Jezus zegt het wel, maar in 2017. Ja, of leg je hand en Jezus' hand, zoals deze man. En wil je Jezus volgen, zoals zijn leerlingen en discipelen doen. God heeft in Jezus Christus voor jou gekozen. Maar waar kies jij voor? Amen.